Welkom bij de nieuwe podcast van het steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. In opdracht van provincie Noord-Holland ondersteunen wij ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden op het gebied van erfgoed. Met deze podcast nemen we je mee in de dagelijkse erfgoedpraktijk van gemeenteraadsleden in Noord-Holland. We gaan uitleggen wat we bedoelen met erfgoed. Daarna gaan we het hebben over erfgoed in de gemeente van onze gasten. En zij geven tot slot een aantal tips aan andere raadsleden die zich met erfgoed willen bezighouden. Mijn naam is Primo Ree.
En ik ben Annika Blonk van de Berken. Onze gasten zijn vandaag Meister Jong en Christian Vijver. Meis kennen we als raadslid en fractievoorzitter namens de VVD in de gemeente Bergen. En Christian is raadslid voor GroenLinks in de gemeente Weesp. En voordat we nu in gesprek gaan, zijn we eigenlijk wel heel benieuwd naar wat jullie affiniteit is met erfgoed. Meis, kun je daar misschien iets wat over zeggen?
Ja, voor mij is het misschien een inkopper. Ik heb bouwkunde gestudeerd, TU Delft. Dus ja, een van de vakken is erfgoed, renovatie. En daarnaast, ja, Bergen staat toch ook wel bekend om zijn monumenten. Denk aan het Oude Hof. Denk aan Egmond, Vuurtoren, de Van Spijk. Niet te vergeten, ook heel belangrijk, de Amsterdamse of ook wel Bergense school met Park Meerwijk. Dus ja, onze gemeente druipt erfgoed.
En Christian, wat is jouw affiniteit met erfgoed?
Ja, dat is lastig. Ik kom uit een actievoerende erfgoedfamilie. Dus mijn vader heeft eigenlijk altijd al gestreden. En mijn moeder ook overigens als journaliste voor het behoud van het Schone Weesp. Dus er werd bij ons eigenlijk al vanaf kinds af aan werd er gesproken over actievoeren en erfgoed en monumenten. Weesp is een grote monumentenstad, heeft heel veel monumenten per hoofd inwoner. Maar er is ook heel veel strijd geweest om monumenten, want er zouden grote delen, en eigenlijk zie je dat in heel veel gemeenten, zouden gesloopt worden. Dat is allemaal niet gebeurd gelukkig in de jaren 70 en 80. En zo ben ik als kind af aan bij de hand genomen en heb ik monumenten en erfgoed leren kennen. En ik heb eerst als journalist gewerkt en kwam in contact met de vereniging Heemscheut. En op een gegeven moment was daar een baan beschikbaar en toen heb ik op gesolliciteerd. En eigenlijk tot mijn eigen verbazing nog steeds ben ik er nog steeds geworden en werk ik nu 4 jaar voor Heemscheut.
Je hoort het wel, er is zoveel prachtig erfgoed, maar het is niet bij iedereen bekend dat het beschermen van erfgoed een wettelijke taak is en dat gemeenten daarin veel verantwoordelijkheden hebben. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen willen we de nieuwe en zittende raadsleden inspireren over erfgoed. Maar wat bedoelen we nou eigenlijk met erfgoed? We hebben het over monumentale gebouwen, molens, archeologische vindplaatsen. Laatst is er bijvoorbeeld nog een middeleeuwse sluis gevonden in Monnikendam. Maar ook over oude structuren in het landschap. Daarbij kan je denken aan dijken en polders. Groen erfgoed. Denk aan eeuwenoude lanen met bomen. Maar ook hebben we het over de herkenbaarheid van stolpen en linten in het landschap.
Ja, en elke gemeente heeft zo zijn eigen erfgoed. Nou zijn wij benieuwd, welk erfgoed vind jij dat we moeten koesteren in jouw gemeente? Christian, kan je daar wat over vertellen?
Ja, dat is wel een goeie. En dat komt omdat ik een beetje uit een luie gemeente kom. Ik kom dus uit Weesp en daar zijn al heel veel monumenten. En Weesp staat ook al bekend als een monumentenstadje. Dus als je vraagt wat we moeten koesteren, dan zou ik het eerste meteen zeggen is de schoonheid. Maar dat is iets wat eigenlijk natuurlijk een gemene deler is bij al het erfgoed. Je hebt het over een aanzicht, je hebt het over identiteit. Wat vind jij belangrijk als lokale gemeenschap? Maar als ik specifiek op Weesp zou moeten ingaan, en even voor de luisteraar, dat is misschien wel, Weesp is een stadje vlakbij Amsterdam. Is hij ietsje ouder dan Amsterdam, zeg ik er altijd maar trots even bij. Heeft al stadsrechten vanaf 1355. Is dus een oud middeleeuws stadje. Klein, maar wel met een eigen haventje, kommetje, oude gebouwen. En Weesp is een stad in de vuurlinie, de frontlinie rondom Amsterdam, liggen veel forten. Dus het is onderdeel van de stelling van Amsterdam en de Hollandse waterlinie, zowel de oude als de nieuwe. En dat laatste, dat is wel iets wat ik vind, dat moeten we nog iets meer koesteren. Dat zijn dat militaire verleden. Er zit nog een heel interessant verhaal achter, ook voor buitenlandse toeristen die naar Nederland komen. Die vinden het natuurlijk maar machtig interessant wat we met al dat water hebben gedaan rond onze steden om ons te beschermen. En gelukkig zie ik vooral dat de focus de laatste jaren wat meer afgaat van de objecten. Dus de forten, de walletjes, wat we allemaal kennen. Maar dat het ook gaat over de ruimtelijke inrichting van ons land. Dus dat er bij zo'n fortenstelsel hoort ook een heel linielandschap wat onder water liep. En dat daar nu aandacht voor komt dat er houten bebouwing is. Want waarom staan er dan houten huisjes? Nou, als de vijand kwam, konden ze worden platgebrand. Dat de kanonnen vrij schootsveld hadden. En dat is iets wat ik wel hoop dat we meer gaan koesteren. Dus die combinatie van de gebouwen met de inrichting. Dus dat niet los van elkaar gezien. Wij noemen dat in vaktermen, wordt het in de erfgoed ook al genoemd, rood en groen. Dus rode stenen en groen als de bomen.
Ja, heel compleet verhaal dus. En hoe zit dat in Bergen?
Nou, wellicht niet zo compleet, want diepgaand kan ik het niet beantwoorden. Nee, maar wat wel daarop aansluit, waar wij heel erg mee bezig zijn, is denken in ensembles. En wat bedoel ik daarmee? En dat sluit eigenlijk ook wel heel erg mooi aan op het verhaal van Christian. Het gaat meer om de ervaring, het beeld wat je hebt bij een bepaalde, nou ja, bij ons zijn het dan kernen. Dat zie je bijvoorbeeld in Bergen nu opeens wel echt ontstaan van, we hebben bijvoorbeeld dus het Oude Hof, wat ik al eerder zei. Daar zit ook een hele laanstructuur omheen. Voor ons is het normaal om over de Sparrenlaan te lopen en dan te ervaren de inrichting. Vroeger ging daar de karren over en ik geloof ook ooit Bello heeft daar gereden, oude stoomtrein. En voor ons is het normaal, maar ondertussen zie je gewoon dat het heel makkelijk toch ook inderdaad wordt afgebrokkeld. Maar het zit bij iedereen in zijn geheugen. Dus hoe ga je dat dan beschermen? Dat is ook al een stukje erfgoed. Dus het gaat voor mij echt meer om de sfeer. Hoe kan je dat behouden? En je ziet het juist ook als er een project is. We hebben er op dit moment meerdere waar je juist die uitstraling een beetje teniet wordt gedaan. Dan komen ook mensen in de weerstand van, ja, maar wacht eens even die hooischuur daar. En wacht eens even die gevel daar. Dat is nog pension Erika. Nou ja, dat soort verhalen. Hoe zorg je nou dat dat sfeerbeeld, je identiteit van zo'n kern nou behouden blijft? En niet dat je wat mij betreft in een soort van koopgoot 2.0 of 3.0 beland. En dat je over 20 jaar denkt, mijn hemel, wat hebben we hier gedaan? Dus ja, dat dus op je vraag, ja, welk erfgoed moeten we koesteren? Ik wil niet zozeer zeggen specifiek erfgoed, maar echt meer ja, hoe je het ervaart, je beeld, ensemble.
Het is ook iets wat wij heel erg hebben gemerkt tijdens de coronaperiode. Dus dat mensen zijn gedwongen thuisgebleven. En die zijn gaan lopen in hun eigen omgeving en die zijn gaan wandelen, want ja, we konden niks anders. Inderdaad, wat je zegt, die oude laanstructuren en die gingen in de parken lopen en die zagen ineens dingen gebeuren waar ze zich zorgen over maakt. Dus dat sluit dat helemaal bij jou aan, dat je zegt, je moet een erfgoed eigenlijk veel, ja, dan ga ik echt een heel verschrikkelijk woord gebruiken, maar toch integraler bekijken. Dus dat je het niet meer over die objectjes hebt, maar dat je denkt, ja, maar wat is nou, wat verbindt ons als lokale gemeenschap? Wat geeft ons nou identiteit en wat willen we daar nou uit bewaren?
En volgens mij gaat het ook om veel meer die bewustwording en die verhalen vertellen, hoe mooi dat is. En aan de andere kant toch ook kansen bieden. Want je kan niet alles beschermen. Maar hoe kan je nou voor zorgen dat wel een deel beschermd wordt? Of dat dan een eigenaar in staat wordt gesteld om bijvoorbeeld op een andere plek op die locatie dan wel iets te bouwen naar zijn hart. Wij hadden bijvoorbeeld zo'n hooischuurtje. Dat staat bij ons bij de Van Renenpark. En iedereen kent dat. Maar het kon niet worden beschermd omdat daarachter al van alles was gedaan. Er kwam een nieuwe eigenaar en terecht zei hij ook, ja, ik dat hooischuurtje, dit staat er in de weg. Ik kan mijn plan niet uitvoeren. Plat dat ding. En de hele buurt kwam in opstand van, ja, maar dat kan toch niet? En waarom is het nog geen gemeentelijk monument? Nou ja, dus is de wethouder aan de slag gegaan bij die nieuwe eigenaar. Oké, als je dat hooischuurtje maar behoudt aan de voorkant, de achterkant, we gaan werken dat je het bouwvlak kan draaien. Kan je daar realiseren wat je wil? Iedereen gelukkig, die man kan bouwen wat hij wilde aan de achterkant. En de mensen hebben aan de voorkant nog het idee van, hey, wacht, daar staat nog steeds dat iconische hooischuurtje. Dus ook toch echt wel praktisch ermee omgaan.
Ja, en dat je niet alles kan beschermen en dat soms mooie initiatieven ontstaan vanuit de samenleving. Je noemde het net al even, in Bergen bestaat het Oude Hof. Dat is een laan met een hele mooie bomenstructuur. En daar was laatst wat aan de hand. Hoe zat dat, meis?
Ja, het Oude Hof, dat is ooit door Van Renen opgezet, de heren van Bergen. We zijn ook een heerlijkheid. Daaromheen was een oude grachtstructuur, lanenstructuur. In ieder geval, dat is heel lang ook typisch, misschien des gemeentes niet naar omgekeken. Viel van ellende bijna in elkaar. Maar er stonden wel hele prachtige oude bomen. Maar daarmee raakten dus die wallen, dat raakte allemaal verzakt. Nou ja, het werd ook eigenlijk gewoon deels gevaarlijk. Terecht ook kwamen verschillende stichtingen op het gebied van bomen, historisch landschap, in verzet van, ja jongens, jullie prachtige oude bomen daar nou kappen. Maar toen kregen we een mailtje van een kunstenaar, Bergen Kunstenaarsdorp, kunstenaarsgemeente moet ik zeggen, van ja, die bomen worden daar nu gekapt. We proberen er doorheen te komen bij de ambtenaar om wat met die bomen te doen, want het is zonde, want nu worden ze afgevoerd en gaan letterlijk de biocentrale, massacentrale in. Wij willen ze gebruiken graag voor kunst. Hoe kunnen we dat regelen? Kunnen jullie iets betekenen?
En jullie zijn is de gemeenteraad.
De echte gemeenteraad. Want ja. Wat je wel vaker ziet is dat het is toch soms lastig als een inwoner direct of naar een wethouder of naar een ambtenaar stapt. En die hebben dan een ander idee dan wat in de planning stond of hoe het op papier stond. En dan moeten ze ervan afwijken en is het van waar. En dan is het wel inderdaad, kan je echt goed je raadslidmaatschap of je raadslid zijn wat mij betreft vervullen. Nou, wij vonden het gelijk een ontzettend goed idee van die oude bomen die daar worden gepakt. Hè? In het kader ook van circulariteit. dat je dat in kunsten werkt, maar ook, en dat hebben we toen gelijk toegevoegd, van er worden straks bankjes weer neergezet, meubilair. Hoe mooi zou het zijn als je die oude bomen nou gebruikt als bankjes rondom dat oude hof bij die herstelde laanstructuur om daar te gaan zitten. En wij zijn toen direct naar de wethouder gestapt en de ambtenaar, die wisten dus al van die kunstenaar. De ambtenaar voelde zich vervolgens gesteund door ons, omdat wij zeiden, pak dit op en weet ook plan B eigenlijk, dat je er ook nog meubilair voor kan maken. En toen voelde die ambtenaar zich gesteund, de wethouder voelde zich gesteund en toen is het gelijk eigenlijk opgepakt en zijn die bomen bewaard en niet afgevoerd. Dus ja, maak het concreet en soms heel klein kan je dat gelijk ja, ook van impact zijn en het verhaal vertellen eigenlijk door bijvoorbeeld van die bankjes of kunst van wat daar was aan erfgoed. Dus dat is wel heel mooi.
Dus zo hebben jullie dus invloed uitgeoefend op de erfgoedpraktijk. Christian, jij hebt het altijd over verbinding zoeken. Maar wat bedoel je daar nou precies mee?
Dan komt het over alsof het mijn mantra is dat ik verbinding zou zoeken. Nee, ik geloof heel erg in dat je breder moet kijken dan je eigen blikveld. Omdat je kan wel heel hard roepen dat je erfgoed heel belangrijk vindt. Maar we moeten ook wel realistisch zijn, vind ik. Ik werk dus ook in de erfgoedwereld. Dat de erfgoedwereld maar een heel klein deel is van alle belangen die er op het bordje van een gemeenteraadslid komt. En ik zeg wel eens, we hangen of onderaan of net onderaan van het belang. Want bovenaan staan veel grotere belangen die echt ook echt belangrijker zijn. En daar moeten we ook geen misverstand over laten bestaan. En dat kan bijvoorbeeld zijn zorg voor ouderen, zorg voor jongeren. Is de straat goed? Stroomt het riool door? Wordt het afval opgehaald? Dat zijn dingen die ons in de dagelijkse praktijk gewoon als burger bezighouden. En waar de gemeente voor staat. En waar je ook verwacht dat de gemeente daar ook zijn taken serieus neemt. En ik roep wel eens gekscherend als je naar de begrotingen kijkt. Dat is natuurlijk voor een gemeenteraadslid ongeveer het moment in het politieke jaar. Als de begroting moet worden vastgesteld. Want dan kan je namelijk je potjes met geld reserveren voor wat jij belangrijk vindt. Of wat je als raad belangrijk vindt. Dat is altijd een heel leuk politiek gevecht. Maar dan zie je als je goed door die begroting heen loopt. Dat erfgoed er eigenlijk niet of nauwelijks in veel gemeentes in voorkomt. Omdat het is wel een wettelijke taak. Tuurlijk is het een wettelijke taak, maar het afval ophalen is ook een wettelijke taak. En iedereen vindt het belangrijker dat het afval wordt opgehaald en dat het erfgoed goed wordt onderhouden, wat het dan ook mag zijn vanuit de gemeente.
Maar hoe kun je dan toch het belang van erfgoed als gemeenteraad?
Ja, daar kom ik op toch wat verbindingen leggen. En dat is namelijk dat je gaat zoeken naar hoe maak je dat erfgoed nou belangrijk. En ik zeg dat je moet het koppelen met andere beleidsvelden. Trek het naar toerisme toe. Erfgoed is echt heel belangrijk voor je toerisme. Nou, waarom gaan mensen naar Bergen om maar eens even naast de gast naast me kijken? Het is een kunstenaarsdorp. En zo ken ik Bergen ook. Het is een kunstenaarsdorp. Ja, maar waarom is het een kunstenaarsdorp? Ja, omdat het heel mooi is. En mensen, kunstenaars, gingen daar graag heen om te schilderen. Dus het is ook belangrijk dat het een mooi dorp blijft, zodat je dat idee ook houdt en dat er kunstige dingen gebeuren, zoals met bankjes, hoor ik net naast me. En dat is een heel belangrijk iets, maar koppel het aan economie. Dat is ook een belangrijk, hè? Erfgoed is ook gewoon letterlijk een economische factor. Als jij veel toeristen naar je plaats haalt, dan heb je ook een voedingsbodem voor winkels, voor bedrijven die daar weer wat mee kunnen. Dus ik dacht, ja, je moet breder kijken dan jezelf. En koppel het dus ook aan identiteit. En kijk ook hoe je erfgoed kan inzetten om juist de maatschappij te helpen. Wij bijvoorbeeld in Weesp hebben we een oud torenfort, omdat we dus onderdeel zijn van de stelling. Maar ja, dat is een fort. Ja, vroeger zat er een champignonkwekerij in. Ja, wat kan je er nu mee doen? De gemeente heeft dat in de jaren 80 opgekocht. En heeft besloten het op te knappen en daar maatschappelijke instellingen in te huisvesten. Dus de historische kring zit erin. We hebben een creatief groep in Wees. Die doet de schilderlessen, kooklessen. Nou, dat is fantastisch. Want een fort kan niks stuk. Laten we eerlijk zijn. Je kan er een bom, letterlijk een bom opgooien. Want daar zijn ze voor gebouwd. Je behoudt het fort. Er zit leven in. Dus dat is ook belangrijk voor erfgoed. Dat mensen er ook gewoon wat mee kunnen. En je biedt er ook nog een maatschappelijke ondersteuning aan mensen.
En op welke manier kun je dat als gemeenteraadslid voor elkaar krijgen? Want de belangen liggen soms uiteen.
Ja, ik hoorde ook hier net naast me iets heel belangrijks. En dat vergeet ik, denk heel veel mensen. Mensen vinden altijd raadsleden die doen niks. Dat is, wij doen ook helemaal niks als raadsleden. Maar dat is echt van de meest gehoorde klachten.
Liefste werk oud papier is het, mensen.
Ja, en zakkenvullers, dat zijn we.
Ja, oh ja, dus, dat zijn we ook.
We zitten allemaal voor ons eigen belang in de gemeenteraad. En wij doen niks anders dan het eigen belang. Maar wat een van de belangrijkste dingen is die je kan doen, is ondersteuning geven aan initiatieven. Inderdaad, wat je zegt, met je poot in de klei staan. Dus laat mensen, wees een aanspreekpunt, wees zichtbaar. Laat mensen ook naar je toe komen. Je bent een volksvertegenwoordiger, hè? Dus je staat voor het volk. Je gemeenteraad is in principe een afspiegeling van het volk of van de democratie. Zorg ook dat mensen bij je kunnen komen. En op het moment dat mensen bij je kunnen komen met een goed idee, zorg ook dat een wethouder en een ambtenaar daar inderdaad steun voor voelen. Want ik merk in ieder geval dat ambtenaren veel makkelijker stappen zetten als zij gevoeld worden dat ze gesteund worden. Het gaat altijd via wethouder. Je mag als laatste lid nooit een ambtenaar rechtstreeks aanspreken. Dat is via de verantwoordelijkheid, is dat altijd via een wethouder. Maar geef aan die wethouder mee, geef informele signalen, geef formele signalen. Joh, wat je nu gaat doen, dat is echt heel goed. En dat is goed voor onze gemeenschap en ik steun je daarin. En als het een keer misgaat, want dat kan, hè, want dat is dan de grote angst. Oh, wat als het misgaat? Of de tweede is altijd de president scheppen. Dat is altijd het tweede wat je al meteen hoort. Zorg ook dat je mensen het gevoel geeft dat ze iets goeds doen en dat het dan ook helemaal niet uitmaakt. Want ja, dat kan gewoon gebeuren. Maar eigenlijk tot nu toe heb ik altijd gemerkt dat het goed ging.
Christian, wat zou je nu dan heel concreet kunnen doen voor erfgoed nog na de gemeenteraadsverkiezingen?
Ja, we gaan in maart aan de stembus. En dan komt er een nieuwe gemeenteraad. Er komen dus nu zijn alle partijen aan het opwarmen om hun verkiezingscampagne klaar te maken. Nou, dat is straks gestemd. Ik heb wel gemerkt dat het heel belangrijk is dat je dingen in een coalitieakkoord vastlegt. Dus als het helemaal in het coalitieakkoord staat, dat zijn toch verschillende bloedgroepen. Hè? Die partijen die maken een coalitie. Dat woord zegt het al, dus je maakt samenwerkingsafspraken. En als het in het coalitieakkoord staat, dan kan je er altijd op terugvallen. Ook met de partijen die misschien dan ietsje minder enthousiast zijn. Dus als jij denkt van joh, ik vind de erfgoed super belangrijk. En ik wil dat het echt een speerpunt wordt voor mijn gemeente. En ik luister nu en ik ben raadslid en ik ga straks de onderhandeling in. Zorg gewoon dat het woordje erfgoed ergens in je coalitieakkoord staat. Dan kan je er altijd de komende 4 jaar weer uit gaan putten.
Ja, dus zoek de verbinding in het coalitieakkoord, maar überhaupt in je werk als gemeenteraadslid. Een heel mooi praktisch voorbeeld daarvan is in Bergen aan de orde. Namelijk, daar staat een Filistijnse molen. En daar hebben jullie tot op zekere hoogte in de praktijk gebracht waar Christian het net over had.
Het is volgens mij het praktijkvoorbeeld. Hij omschreef al heel mooi, hè? Het gaat eigenlijk veel meer dan alleen maar om het statische erfgoed. Het gaat ook om inderdaad het toeristische factor, economische factor, eigenlijk de maatschappelijke factor, misschien ooit wel eens van gehoord. Maatschappelijke kosten-batenanalyses, daar heb ik het dan over, MKBA's. Wat was hier nou het geval? Nou ja, ik heb al verteld, wij als gemeente hebben ontzettend veel eigenlijk monumenten in beheer of ook überhaupt vastgoed in bezit. En een aantal jaren geleden is gezegd van misschien moeten we een groot deel gaan afstoten. Dit is te veel voor een relatief kleine gemeente. En daar stond ook de Filistijnse molen op. Toen is ons ter oren gekomen, dat is weer die poten in je klei verhaal, dat de Filistijnse molen inderdaad verkocht zou gaan worden. En toen hadden wij zoiets van, wacht even, een molen, dat is erfgoed, belangrijk, is een iconisch punt in het landschap. Dit is zonde, we moeten eigenlijk verder kijken dan alleen maar die financiële component, dat het ons geld kost, het levert namelijk ook ons iets op. En toen hebben we eigenlijk
En wat levert ons op?
Nou, en dat zit dus in die MKBA of die extra punten als inderdaad toeristische trekpleister, iconisch, iets in het landschap. Ook niet onbelangrijk om te vermelden de onderwijsfunctie.
Ja, educatieve functie.
Educatieve functie, dus hè, het waterbeheer. Überhaupt, ja, nou ja, wij hebben toevallig laatst dan in de Egmonden ook een grote plensgebui gehad. En wat werd toen ingezet? De molen. Dus je ziet hoe belangrijk het is, los van dat het eigenlijk een statisch iets is, dat het ook iets betekent in techniek, in onderwijs en inderdaad aantrekkingskracht voor toeristen, economisch gezien.
Dus die molen, die moest openbaar blijven?
Nou ja, dat was misschien zelfs nog een stap te snel. Want dan is het zo van, ja, maar weet je, het ging ons echt tonnen kosten. Dus je wilt ook als raadslid, gaat het ook om verantwoorden. Waarom doen we iets? En toen hebben we gevraagd van, oké, zet even die verkoop on hold. We willen een onderzoek hebben, een maatschappelijke kosten-baatanalyse. Los van de financiële component, wat levert het nou ons op? En dat was wel een heel mooi onderzoek, want dat leverde dus op wat we eigenlijk al dachten. En het heeft ook ons mogelijkheden laten zien wat we nog veel meer uit die molen zouden kunnen halen. In economische zin, in toeristische zin, in dus educatieve zin. Dus daar wordt nu een heel beleid op geschreven. Eigenlijk ook naar andere molens, zoals Molenkijk Duin in Schorrel, wat ook in gemeentelijk bezit is, doorgetrokken om dat weer te verbeteren. Zo zet je het weer beter op de kaart. Maar nogmaals, kan je het ook veel beter het verhaal vertellen. Waarom willen we die molen behouden? Waarom willen we het in gemeentelijk eigendom houden? Waarom is het überhaupt zo belangrijk? En dan kom ik weer op terug, verhalen vertellen, inzichtelijk maken. Laat zien wat je doet, waarom je het doet. En nogmaals, dat het dus niet alleen een financieel iets is. Dus ik denk, Christian is heel trots op onze gemeente nu.
Ik ben heel trots, ja. Ik ben molenaar, dus ik word meteen helemaal blij. En ik ken die molen ook. En ik denk, ja, dat is belangrijk. En molen zijn natuurlijk ook heel zichtbare stukjes erfgoed. Hè. Dat is ook fijn. Molen is natuurlijk torend overal bovenuit. Dus het is ook heel fijn als je daar wat mee kan. En ik vind het heel goed. Zeker een pluim voor jullie. Want er zijn heel veel gemeentes die nog steeds dit soort belangrijke, ja, eigenlijk vind ik wel key erfgoed, mag je dat zo zeggen, gewoon in de verkoop gooien. En dat je maar je fingers crossed en hoopt dat dat ergens goed komt. Terwijl het inderdaad wat jij zegt, dat gaat ook echt om die educatieve functie. En dat daar kinderen naartoe kunnen, dat er een gemeenschap naartoe kan. En dat de gemeenschap zich ook aan kan binden wat er gebeurt.
Ja, eigenlijk gaat het om beschermen met benutten. En niet alleen maar om beschermen. een heel aantal belangrijke thema's hebben ondertussen al de revue gepasseerd. Maar voor de zittende en natuurlijk de nieuwe raadsleden, wat zouden jullie nou echt adviseren? Wat zijn de gouden tips van Christian?
De gouden tips. Nou, mijn allerbelangrijkste gouden tip. Doe vooral iets wat je leuk vindt als je raadslid wordt. Want als je niet iets doet wat je leuk vindt, het kost heel veel tijd. En het levert ook heel veel mooie dingen op. Dus dat is zeker niet negatief bedoeld. Maar ik denk dat je vooral je dingen moet kiezen waar je zelf heel blij van wordt. Want dan hou je het ook makkelijk vol en hou je er ook veel voldoening uit. Nou, ga ik ervan uit dat als je deze podcast luistert, dat je toch enige affiniteit met erfgoed hebt. Dus dat op zich wel goed zit qua interesse. En dan is het tweede wat ik altijd zeg is van je hoeft echt niet alles te weten. Sterker nog, ik doe altijd alsof ik niks weet, want dan leer je namelijk heel makkelijk en het is helemaal niet erg om te vragen. En op het gebied van erfgoed zijn er altijd mensen in de gemeente die heel veel meer weten dan jezelf. Dus treed naar voren en stel jezelf open voor die kennis en zoek contacten of laat de contacten met je zoeken met bijvoorbeeld historische verenigingen. Of er is altijd wel een historicus die bij jou in de straat woont of in de buurt en die weet alles van dat ene plekje. En laat je ook influisteren daarin. En we hoeven niet bang te zijn dat je niet alles weet. Want erfgoed is zo groot, geschiedenis is zo groot, monumenten zijn zo groot. Dat is ook gewoon bijna niet te bevatten. En dat geldt ook voor de planologische aspecten daaraan. De planologie speelt gewoon in erfgoed een hele belangrijke rol. En ook daar zijn heel veel mensen die daar wat van weten. Dus ik zeg altijd, zoek juist naar de mensen die jou daarin kunnen helpen. En verdiep je erin en ga met die mensen praten. Het grootste deel van mijn tijd als raadslid ben ik kwijt geweest aan koffie drinken. Gewoon maar praten met mensen en horen wat ze te zeggen hebben.
Dat moet een gouden tip zijn.
Koffie drinken. Koffie drinken. Of bier. Mag dat dan ook?
Ja. Vooruit.
Meis, heb jij nog gouden tips?
Ik denk ook, probeer ook al is erfgoed geschiedenis toch out of the box te denken. Ga niet echt sec puur op het beschermen af, maar kijk verder. Bijvoorbeeld wat ik al eerder zei, eigenlijk het denken in ensembles. Dus dat je zegt bijvoorbeeld de voorkant behouden we, het aangezicht van een straat, het aangezicht van een dorp. Maar daarachter kan je doen wat je wilt, zodat je wel het beeld of de identiteit behoudt. Maar daarachter kunnen mensen losgaan, bij wijze van spreken. Dus dat is eigenlijk ook het versimpelen. Soms wordt erfgoed heel ingewikkeld gemaakt, maar we leven gewoon in een tijd dat er te weinig mensen zijn voor de hoeveelheid werk die er eigenlijk is. Dus maak het simpel, maak het niet soms te groot, hou het klein. En daarmee zoek je ook veel makkelijker de verbinding en vertel verhalen. Wat speelt er nou? Nog bijvoorbeeld als laatste, wist ik ook niet. Toen zei ik ook tegen groenbeheer, vertel dit. Dat bij het oude hof stonden vroeger allemaal oude lindes. Die waren ziek geworden, hebben ze stekjes van genomen. Die worden nu ergens gekweekt en die worden weer straks teruggezet in die laanstructuur. Hoe vet is dat? Dus maak je mensen trots door dit soort kleine verhalen, maar dan gaat het leven. En dan is erfgoed niet meer dat statische, maar dan wordt het levend.
Ik heb nog eentje om aanvulling. Als ik die schiet me net binnen terwijl ik jou over praat. Ik denk, ja, heb gewoon een mening. Er is helemaal niks mis met een mening hebben. En ik merk ook wel eens dat soms mensen moeite hebben met van, joh, wat vind ik? Nou, zeg gewoon wat je vindt. Maar heb ook last van voortschrijdend inzicht. Denk ook van, joh, nou, wat ik 6 maanden geleden vond, dat is misschien onderhevig aan wat ik nu gehoord heb. En volgens mij is juist de kracht van het politiek actief zijn dat je ook op een gegeven moment denkt van ja, misschien zat er toch net even iets anders. Of ik heb nu dingen geleerd waardoor ik denk, nou, dat moet ik toch even iets anders uitleggen. Dus hou niet star vast aan die mening en wees ook een beetje flexibel. En dat is natuurlijk inherent de politiek. Hè? Politiek is compromis zoeken. Tenminste, de meeste politici zijn gewend om compromis te zoeken. En zoek ook naar het compromis, want dan blijk je ook heel veel te kunnen bereiken.
En leg het dan uit. Want anders snappen mensen niet meer waarom je iets doet. En inderdaad, want voortschrijdend inrichten, dat heeft corona ons ook wel laten zien. De wereld ziet er toch heel anders uit dan 2 jaar geleden. Maar leg het dan inderdaad ook uit waarom je dan iets doet. Of een bepaalde afslag neemt. Of dat het toch net anders is. En dat gaat dus weer heel goed om de onderbouwing. En maakt dat duidelijk.
En een deel blijf je toch gewoon zakken vullen vinden.
Ja, dat maakt niet uit.
Daar veranderen we niks aan, helaas.
Maar desondanks hartstikke goede tips. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. We bedanken onze gasten, Meis de Jong en Christian Vijver, voor het gesprek en natuurlijk alle tips. En we hopen dat we daarmee nieuwe en zittende raadsleden hebben geïnspireerd over erfgoed.
Wil je meer informatie over erfgoed of over het steunpunt Monument en Archeologie Noord-Holland? Kijk dan op onze website www.steun.erfgoednh.nl.